blik op het kruis. Is er leven en hel? Is er leven voor u en voor mij? Zie gelovig op hem, wordt behouden en leef. Want verlossing biedt Jezus ons aan. Kruis, is er leven en hel, is er leven voor u en voor mij. Leg dan twijfel en vrees, want Gods woord heeft verklaard, dat uw heiland het werk heeft volbracht. In de volheid der tijd bekom Jezus de Heer, als het lam voor de zonde geslaagd. Zie, en leef. Door een blik op het kruis, is er leven en hel, is er leven voor u en voor mij.
Dat lied wat we zojuist hebben gezongen, dat lied 72. Mag ik u vragen vanmiddag, weet u waar dat lied vandaan komt? Wie weet het? Nou, al deze liederen, die bundel van meneer de Heer voor de Heer. Ja, dat is een toesplitsing. Al deze prachtige liederen heeft Johan de Heer meegenomen in het jaar 1904. Wat is er nou gebeurd in het jaar 1904? Daar is een enorme opwekking geweest in Wales. Onder de mijnwerkers. En dit lied 72, wat we zojuist hebben gezongen. Dat lied werd op de straten in Wales gezongen. Als die kerels met die zwarte gezichten elkaar zagen, dan werd er onmiddellijk dit lied gezongen. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Bijzonder, hè? Als je dat opnieuw weer gaat zingen en ziet. Zo zijn deze geloofsliederen, die hymns, naar Nederland gekomen. Johan de Heer heeft ze meegenomen. En ze zijn vooral in de vrije gemeenten, zijn deze liederen zeer populair geworden. De liederen van Johan de Heer voor de Heer. Vergeet het nooit. Ik ga met jullie vanmiddag hier in de openlucht het woord van God openen. En ik wil om te beginnen met u lezen uit het Oude Testament. En wel uit het boek Numeri. Ik lees uit het boek Numeri, het 21ste hoofdstuk, de versen 4 tot en met vers 9. Dit bijzondere verhaal, broeders en zusters, brengt ons eigenlijk bij Israël in de woestijn. En boven dit stukje staat de koperen slang. En toen zij van de berg Hor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee, Israël natuurlijk, ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig. Voor de duidelijkheid, Numeri 21 vanaf het vierde vers. Zoekt u het even rustig op. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en er is geen water. En van die flauwe spijs walgen wij. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. En die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarom kwam het volk tot Mozes en zeiden: we hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegdoet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. En de Heere dan zeide tot Mozes: maak een vurige slang en plaats die op een staak. Ieder die daarna ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang, plaatste die op een staak, en wie wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang zijn blik richtte, bleef in leven door een blik op het kruis. Ik lees met u ook nog enkele versen uit het Johannesevangelie hoofdstuk 3. Het Johannesevangelie hoofdstuk 3. En ik wil met u lezen de versen 13 tot en met vers 18. Dan krijg je een bijzonder gesprek, wat we dus nu samen gaan lezen. Het gesprek wat de Heere Jezus in de nacht had met een zekere Nicodemus. Ik bedoel Nicodemus. Ik lees met u uit Johannes hoofdstuk 3, vanaf het 14e vers. En daar haalt de Heer Jezus dit verhaal uit Numeri nog eens aan. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat in ieder die gelooft in hem het eeuwige leven hebben. En dan komt die prachtige tekst die we allemaal wel kennen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld veroordeelde, maar omdat de wereld door hem behouden wordt. En wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Tot zover, broeders en zusters, onze schriftlezingen. En zalig bent u als u dat woord van God hoort, het ook in uw hart bewaart en er ook uit leeft. In dat voorgelezen schriftgedeelte wat we zojuist hebben gelezen, zien we een stukje geschiedenis van Israël, 40 jaar lange tocht door een troosteloze woestijn. En ik moet u eerlijk zeggen, toen wij een aantal jaren geleden een zoeklichtreis mochten doen in Israël, en wij waren daar in de buurt van de woestijn, toen heb ik een blik geworpen door dat hek heen. Aan de ene kant was er een kibbutz, waar alles groeide en bloeide. Dan kreeg je een weg, en dan kreeg je er een hek omheen, en dan keek je in die woestijn. Op dat moment dacht ik bij mezelf, zo zitten wij mensen in elkaar, hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan je met 2,5 miljoen mensen 40 jaar door zo'n wildernis trekken? Moest goed over nadenken. Dat kwam ineens bij mij zo in beeld. En toen heb ik daar ook een preek over mogen maken, wat we vanmiddag met elkaar willen delen. Een troosteloze woestijn. Op weg als volk naar het land Kanaan, dat God al onder ede heeft beloofd in Genesis 12, aan het begin van de Bijbel, aan Abraham. In u en in uw nageslacht, zegt God tegen Abraham, terwijl er geen nageslacht is, zal ik het ganse aardrijk zegenen. In extreem zware kringen mocht ik eens voorgaan. En daar dacht men anders over Israël. Maar lieve mensen, wij weten, dit boek is Joods. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. En de Heere Jezus is een Jood. Hij is uit een vrouw geboren, uit een Joodse vrouw. Weet u dat er 2,5 miljoen ongeveer, 2,5 miljoen Joden waren geteld, van de jongste tot de oudste, die uit Egypte zijn vertrokken, met al het vee. We gingen naar de berg Sinaï, in het zuidelijkste puntje van de woestijn. En dat volk bereikte na 2 jaar zwerven door die woestijn de Sinaï. De hele reis heeft dus 40 jaren geduurd. Dwars door het meest ruwe en eenzame gebied op aarde. En ik zeg het weer, ik kan me nauwelijks voorstellen dat je dan met 2,5 miljoen mensen 40 jaar door die wildernis moet trekken. Misschien is het goed om er eens over na te denken voor de statistieken. Het volk telde precies, let u op, 603.550 mannen boven de 20 jaar. Onder de 20 werd dus niet geteld. Ook de dames werden nog niet geteld. En de kleine kindertjes. U kunt het ook lezen in Numeri 1, de versen 45 tot 46. Alle stammen van Israël werden geteld, behalve de Levieten. Die hadden een speciale dienst. En bij aankomst, 40 jaar later, dat is ook bijzonder, dat geeft Numeri ook weer, 601.000, 730 mannen boven de 20 kwamen aan. Dus de generatie van boven de 20 die uit Egypte waren vertrokken, zijn niet aangekomen in het beloofde land. U kunt het ook verder in de schrift nog zo mooi lezen. Paulus haalt dat ook nog een keer aan in de brief aan de Korintiërs, waar Paulus heel duidelijk zegt, Israël, gemeente, pas op Israël als waarschuwing. In hoofdstuk 14 uit Numeri vers 27 moet Mozes het volk vertellen dat het geslacht dat uit Egypte is vertrokken en geteld ook zal sterven in de woestijn. Vanwege hun ongeloof. Het is niet alleen maar een liefdevolle God en een liefdevolle vader, maar het kan ook een wrekende God zijn. Als je je niet houdt aan zijn inzettingen en zijn geboden. Oh, je hoort mij niet zeggen dat God geen liefde is, natuurlijk. Maar we moeten met God wel heel zorgvuldig omgaan. Niet zoals alleen maar een vriendje of zoals we tegenwoordig zoveel zeggen, Jezus, alsof je met hem hebt gespeeld op de schoolplein. Hij is heilig. God is heilig en rechtvaardig. Zo horen wij ook als zijn kinderen met hem om te gaan. Een bijzonder Bijbelboek. Dat Numeri, het wil eigenlijk zeggen telling. En prachtig wordt hier de reis van Israël met zijn hoogte- en dieptepunten beschreven. En dat brengt ons bij het gedeelte wat ik samen met u zou willen overdenken. Numeri hoofdstuk 21. We zijn dus getuigen, broeders en zusters, we zijn getuigen van het grote ongeloof van Israël. Als een waarschuwing. En dat zeg ik ook vandaag, anno 2021, als een waarschuwing voor de gemeente van de Heere Jezus. Paulus waarschuwt, ik zei het al, in de brief aan de Korinthe daar al over. Aan de gemeente, de Korinthe, daar heeft hij gewaarschuwd dat je je aan Gods geboden moet houden. Dit grote ongeloof bracht het volk 40 jaar lang in een woestijn. De naam zegt het al. Om door God te worden gestraft. De Hebreeën schrijver zegt het zo. Zij konden het land der belofte niet binnengaan vanwege hun ongeloof. En nu is het weer zover. De Israëlieten zijn boos en ze uiten hun boosheid aan Mozes zo van, waarom heb je ons eigenlijk uit Egypte gehaald? Om hier te sterven in de woestijn? Waarom heb je daar ons weggehaald? Ontevredenheid om het brood. Dat brood dat uit de hemel kwam. Dat manna elke dag. En Gods aanwezigheid in de nacht in de vuurkolom. En de shachina, de wolk die op de dag boven de tabernakel stond. Zo, broeders en zusters, zien we dus dat ze zijn gekomen in het 40ste jaar van hun omzwervingen van Israël door die dorre woestijn, vlakbij de berg Hor. Daar sterft Mirjam en daar sterft ook Aaron. En dan gaat God straffen. Dat klinkt niet mooi. Er komen giftige slangen. Met tientallen, met honderden. Ze komen uit de spelonken, uit de holen, uit de rotsen. Ze komen van alle kanten tevoorschijn. Ze vormen als het ware een venijnige vijand. Waar je niet tegen kunt vechten. Zo'n vijand heeft Israël nog niet eerder ontmoet. Op weg naar het beloofde land. Geruisloos slaan deze giftige slangen hun slag. Velen worden hierdoor gedood. Je hoort ze niet. Je ziet ze niet. En voordat je het weet, heb je een beet van zo'n beest. Wat onherroepelijk dodelijk is. En het gaat als het ware als een lopend vuurtje door dat legerkamp van Israël. De mensen lopen angstig rond. Ze durven niet meer in hun tent te blijven. De slangen kronkelen overal doorheen. Als je één weet te doden, komen er weer 10 in hun plaats terug. Een afdoende medicijn is er niet. En dan komt het. Mozes. Heere God, wat moeten we doen? Ik kan me zo voorstellen van deze troosteloze woestijn, waar geen water en geen voedsel is, waar schorpioenen en slangen zijn, en ook vele vijanden die het op het volk Israël hebben gemunt, die woestijnvolkeren. Een lange, zware weg van 40 jaar in beproevingen, ziet u in gedachten ze gaan? Tot op de dag van vandaag is bekend dat bij de streek, bij de zee van Akaba, of zeg maar de Schelfzee, grote vuurrode gevlekte slangen voorkomen. Ik las van een kenner, een zekere dokter Edelgekoord, hoe hij schrijft dat in het Oude Oosten er 2 voorstellingen waren met betrekking tot de slang. De slang is een levensdier en een onderwereldmonster. In Palestina is zelfs een Baalbeeld gevonden dat in de rechterhand een staf houdt waar zich omheen een slang wikkelt. Het slangenbeeld is niet per se geneeskrachtig, maar is dat alleen met de hulp van God. Het geneest dan ook allen die het vertrouwen opzien als een bewijs van de vergevende en de verlossende genade van God zelf. In de heidenwereld dacht men daar heel anders over. Met name in de Griekse mythologie. Zeg maar de Griekse godenleer. Asclepios, de god van de genezing, of de zoon van de Olympische god Apollo. Maar laten we maar terugkeren naar nummer 21. De Israëlieten hebben gemord en ze worden ogenblikkelijk gestraft. Toen ze bij Mozes begonnen te mopperen over hun bestaan. En zo wekte ze als het ware bij God de toorn op en hij zond deze giftige slangen. God duldt dus niet dat zijn naam en goedheid niet wordt erkend door zijn volk. God wil ook vandaag door u en mij worden geëerd. Ontevredenheid en ondankbaarheid zetten God aan tot ingrijpen. Dat gaan we ook in de wereld van 2021 zien. Zo straft God zijn volk. Niet omdat hij dat zo leuk vindt, maar hij is God. Dat hadden ze niet voor mogelijk gehouden. Maar weet u, er staat in de Bijbel een hele korte tekst in Galaten. God laat niet met zich spotten. Toen niet, maar ook vandaag niet. Het is alweer een poosje geleden, toen ik 12 jaar was, kreeg je bij het verlaten van de zondagsschool een bijbeltje. U kent het vast nog wel. Ik kreeg een tekst mee uit Galaten 6 vers 7. Er staat, dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. En toen ik met die overdenking bezig was, toen ik 12 jaar was, laat ik het zo zeggen, toen ik 12 jaar was en die tekst las, toen dacht ik, wat moet je nou met die tekst? Als kind van 12 begreep ik er niets van. Dwaalt niet. God laat niet met zich spotten. Ook wij, broeders en zusters, hebben te maken met een God die ook kan straffen. Zomaar ineens kun je terechtkomen waarin onze welvaart ons in de steek laat. Of door de ziekte corona die wereldwijd op ons afkomt. Of wanneer de gezel van de internationale terrorisme in ons land zou toeslaan. Al die dingen zijn mogelijk. Hoeveel vandaag zijn er niet los van God? Er zijn zelfs televisieprogramma's ervan. Geweldig, los van God. Een aardbeving in Nederland? Ja, dat kan. Zonder beeld misschien? Zeker. Lees uw Bijbel er maar eens op na. Het staat al beschreven dat eenmaal op zijn tijd, vlak voor de grote oordeelsdag, de wereld nog een grote slangenplaag zal beleven. Maar dan wereldwijd. Erger dan toen in de woestijn tijdens de reis van Israël. Dan zal de oudste slang uit de wereldgeschiedenis, de Satan, rondgaan onder de volkeren. En daar slaagt hij aardig in, om hen te verleiden. We luisteren naar een oude geschiedenis. 3400 jaar geleden. En we staan hier in juni 2021 bij Evert op het terrein in de zon. En als je terugblikt, 3400 jaar geleden speelde deze geschiedenis zich af. Het enige redmiddel en het enige behoud, daar zorgde God zelf voor. Hij strafte, maar zorgde ook voor de oplossing. En zo lezen we van de Israëlieten in de woestijn dat deze afschuwelijke slangenplaag de mensen toen naar God en Mozes hebben gedreven. Zal dat misschien ook kunnen gebeuren met de laatste generatie? Ik lees zelfs in Openbaring dat de laatste generatie zich niet meer wil bekeren. Dat is de generatie die roept: heuvelen valt op ons en bergen bedekt ons. Waarvoor? Voor het aangezicht van God. Het loog er dus niet om toen. Hoort u maar in vers 7. Daar komen de Israëlieten tot besef. Dat geldt ook voor ons. Wij hebben gezondigd omdat we tegen de Heere en u hebben gesproken. In onze boosheid, in onze ontevredenheid. En dan roepen ze het uit: Heere, vergeef alstublieft. Hoor, Heere, neem het ons niet kwalijk. Die vurige slangen die het volk van Israël in de woestijn heeft gebeten, is eigenlijk hetzelfde. Het is eigenlijk hetzelfde, maar dan geestelijk, die ons aller stamvader Adam ten dode toe heeft verwond in het paradijs. En zo is de totale mensheid verwond geraakt door de slangenbeet uit het begin. Ik kan me herinneren dat ik in een van de diensten mocht zeggen, en ik stel die vraag ook eens aan jullie allemaal, en aan mezelf: is er hier iemand die kan zeggen, ik ben goed? Paulus zegt dat prachtig in de brief aan de Romeinen. Nee, niet één zelfs. Dankjewel, Evert. Niet één. Toen ik in die gemeente stond en dat vroeg, toen vroeg ik er achteraan: als u iemand hier goed is, wil die dan eens gaan staan? Want dan kunnen we hem allemaal zien. Maar ze bleven allemaal zitten. Dus wij hebben allen een heiland nodig. Die vurige slangen die het volk heeft gebeten in de woestijn, zei ik, is eigenlijk hetzelfde als die slang die Adam beet en ons alle beet. Direct na de zondeval van de mens in Genesis 3, dat begint ellende al, heeft God gesproken dat het vrouwenzaad de slang de kop zal doen vermorselen. Genesis 3 vers 15. Daar ligt al een belofte in opgesloten dat uiteindelijk de slang het zal verliezen. En dat is gebeurd. En dat brengt ons naar het kruis van Golgotha, waar eens en voor altijd uw en mijn heiland, uw en mijn straf betaalde. Weet u nog? Die slangenbeet van de eerste Adam. En we lezen in de oude geschiedenis van Israël in de woestijn dat Mozes getuigt al hier als een middelaar tussen God en het volk. Het is eigenlijk een voorloper van de Heer Jezus. Dominee Mieters legde dat zo prachtig vroeger op de Bijbelschool uit. Een type van Christus al in het Oude Testament. Nee, niet de Christus, maar een type daarvan. En dat volk gaat dan Gods raad opvolgen. En hoe? Mozes krijgt de opdracht om een koperen slang op een hoge staak te plaatsen, zodat het over de hele legerkamp te zien is. En koper was in die streek, heb ik gelezen, in grote hoeveelheid te vinden. De afbeelding die sprekend lijkt op de slang die voor al dat onheil zorgt in het legerkamp van Israël, wordt nu zichtbaar geplaatst, zodat alle die zijn gebeten genezing kunnen ontvangen van het venijnige, dodelijke gif van de slang in hun lichaam. Een blik op die koperen slang, mijn broeder en zuster, is genoeg om de mensen die zijn gebeten te genezen. En voordat de nacht daalt over het legerkamp van Israël, heeft dit machtige geneesmiddel van God zijn reddingswerk inmiddels gedaan. Er was geen radio en televisie. Er kon ook geen verslag gemaakt worden. Maar in het kamp hebben zich aangrijpende tonelen afgespeeld. Hier een kind dat op de armen van zijn vader in allerijl naar die staak wordt gedragen, om maar een blik op die staak te kunnen werpen. Weet u nog? Door een blik op het kruis. Daar een man en daar een vrouw die niet meer op hun benen kunnen staan, vanwege de dodelijke weet. En zo maakte God tijdens de woestijnreis van zijn volk Israël van dit strafmiddel van de slang een geneesmiddel. Een redmiddel. En slangen, ze waren eigenlijk een symbool van Gods vernietigende toren. Maar God gebruikte ook de slang als een teken van zijn reddende genade. De vraag waarom Mozes niet een ander dier mocht afbeelden. Wel nu, waarom nou juist een slang? Dat dier zou de mensen alleen maar afschrikken. De slang die in de Oosterse voorstellingen vaak met de onderwereld was verbonden. En daarom eigenlijk een onheilsdier was. Maar tegelijk een levensdier. Een dier met een geheimzinnige genezingskracht. Denkt u maar aan de esculaap van het teken van de slang op de auto van de arts of op de ruiten van de apotheek. Niet de koperen slang, broeders en zusters, heeft Israël van de ondergang gered. Maar het woord van de levende God. De God van Israël, die aan Mozes doorgaf dat het volk genezing zou ontvangen. Hij alleen. En zo moet Mozes dan die staak laten zien. In zijn toorn denkt God in zijn ontferming. En dat hebben we zojuist gelezen in het Al zo lief. En daarom mag u ook vanmiddag hier in de open lucht uw eigen naam misschien voor het eerst of opnieuw invullen. De Heer Jezus heeft het bewezen in de komst van zijn Zoon naar deze wereld, die gebeten was door de slangenbeet van het begin. De Heer Jezus die het aan Nicodemus in Johannes 3, waar hij de geschiedenis vertelt van de koperen slang, die in de woestijn werd verhoogd. En gelijk de slang die in de woestijn verhoogd werd, alzo zal de Zoon des mensen verhoogd worden. Omdat in ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En weer mag ik zeggen, met de dichter van dit lied, door een blik op het kruis, is er leven en heil. Is er leven voor u, voor jou en mij. De Heer Jezus, die daar in de nacht met de wetgeleerden in gesprek raakt, over het weer opnieuw geboren worden. Het wederom geboren worden, maar dan vanuit God zelf. Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat die slangenbeet van het begin geneest. Kent u die? Wat een wonder dat de Heere Jezus dit beeld ons zo duidelijk laat zien. Eerst aan die wetgeleerde Nicodemus, maar ook aan u en mij. Wie zou zich eigenlijk willen vergelijken met een slang? Want door een blik op die koperen slang is het volk Israël in de woestijn gered. En ontving het genezing van die slangenbeet. Hij die in het Oude Testament de koperen slang was. En heeft deze overwonnen. Want ook ons is door hem genezing geschonken van al onze zonden. Door die ene slangenbeet. Die de mens Adam doorgaf aan ons allemaal. Broeders en zusters. Bijzonder dat we deze diensten weer mogen houden. Ook zelfs hier in de open lucht. Een soort hagepreek. Die we mee mogen nemen in de week die voor ons ligt. In de wetenschap dat er een God is die voor ons zorgt. Al zien we en lezen we, want we zien vandaag veel. Veel meer dan vroeger. De communicatie is enorm. En het gaat met de snelheid van het licht. En weet u hoe hard dat gaat? Nou, mijn auto gaat niet zo hard hoor. Maar ik bekeuring op bekeuring. De snelheid van het licht is 280.000 kilometer per seconde. En met die snelheid komen de beelden onze huiskamers binnen. En hebben een blik over heel de wereld. Ik moest vroeger als kind wel eens denken. Hoe staat het er ook weer in de Openbaring? Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Dan dacht je natuurlijk, hoe kan dat nou? Nou, dat is vandaag aan de dag niet zo moeilijk. Ik bedoel, wij kijken over heel de wereld heen. En dan nog te weten dat er straks dat moment zal komen dat de Heere Jezus op de wolken zichtbaar zal zijn. Wat kunnen we er naar uitkijken? Dat is de oplossing voor deze wereld, want deze wereld loopt vast als je bijna alleen maar bij die slangenbeet blijft. Maar als je verder mag kijken in het woord van God, dan mag je weten dat u en ik zijn gekocht en betaald. Door een blik op dat kruis van Golgotha is er leven, is er heil. De vraag is, de belangrijke vraag, en ik denk dat u daar wel positief antwoord op kunt geven in uw hart. Kent u hem als uw persoonlijke verlosser en zaligmaker? Daar gaat het om. En daarom, broeders en zusters, gemeente, laten we maar in alle eenvoud op hem zien. Want we zijn een grote, hele grote minderheid geworden in deze wereld. En ook in ons land. Maar dat geeft niet. Want in zwakheid openbaart God juist zijn kracht. God gebruikt altijd het zwakste. Bijzonder is dat. Een lam. Een lam ter slachting. Die de schuld voor ons wegdraagt. Nou, hier heb je het hart van het evangelie. En als je dat mag weten, dan kom je ook straks thuis. En hoe zouden we dan thuis komen? Nou, wel beschadigd door die slangenbeet. Maar die schuld van die oude mens in ons is weg. Die is mede gekruisigd met de Heere Jezus op het kruis van Golgotha. Nou ziet hij ons dus niet meer aan naar die oude mens. Maar in de Heere Jezus. Evert haalde een stukje aan uit Romeinen 8. Wat Paulus zo prachtig zegt. En Paulus heeft op zijn mythe gehad hoor, onderweg. Dat is niet misselijk geweest. Hij zegt ergens in de brief van de Romeinen, we worden dagelijks als slachtvee gebruikt. Maar, zegt hij, in dat alles, en nou even, moet u zich eens even realiseren wat er gebeurde. In de catacomben van Rome, waar de vaders en moeders met de kindertjes aan de hand het Colosseum ingingen om afgeslacht te worden. Dan stond er op de muren van de catacomben een wachtwoord. Weet u welke? Maranatha. Wat letterlijk betekent, mijn Heer komt. Zo gingen deze mensen de dood in. Maar ze wisten het. Het lichaam kun je doden, maar nooit de ziel. Die is onaantastbaar. In dit alles zijn we dus meer dan over, wat moet je nog meer zijn dan? Meer dan overwinnaars in hem. Broeders en zusters, ik zou zeggen, blijf heel dicht bij de Heere Jezus. Ook de Maranatha in Erbelo. Want we hebben een machtig woord. Een licht in een donker wordende wereld van vandaag. Wat ons heen wijst naar de komst van de Heere Jezus. En veel wordt er gesproken, ook vandaag, ondanks in de wereld ook, over de tekenen van de tijd. En wij mogen het zeggen, in dat woord van God, in die Bijbel, in die 66 boeken, waar het zo prachtig weergegeven is, en waar de Bijbel eindigt met die prachtige woorden, kom, Heere Jezus, kom haastig. Laat dat de roep van ons allen zijn. En weet dan, God zal voor ons zorgen. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Het was me een vreugde om hier bij Evert in de buitenlucht deze boodschap te mogen brengen. Ik zeg amen. Lied 820. Nog zijn hemelsparende poorten wijd geopend. Zullen we samen de Heere danken. Almachtig en liefdevolle Vader in de hemel, zo danken we u ook voor vanmiddag, voor uw boodschap uit dat eeuwig evangelie, dat ons zo duidelijk spreekt van die arme zondaar en die rijke Christus, van hem die is, die was en komen zal. En zo mochten we het horen, opnieuw. Hoe uw volk 40 jaar door de woestenij trok naar het beloofde land. Het lijkt wel iets op ons leven. Ook wij zijn op weg naar een beloofd land. Een land van zuiver licht. Een land waarvan Johannes iets mocht zien op Patmos. Hij moest het opschrijven. En de tijd was nabij. En Johannes heeft ongelooflijk veel mogen zien. De profeten die de profetie moesten afsluiten. Maar Johannes krijgt bijna alles te zien. Schrijf, Johannes. En hij zag. Hij zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij zag een complete vrede. Hij zag een dolgelukkige mensheid. Zonder ziekte en pijn. Zonder bang te zijn voor aanslagen en oorlogen. En bijzonder. Dat hij zag dat de tranen van de ogen zullen worden gewist. Dan zal eenmaal die tijd komen dat God zal zijn alles in ons allen. Daar spreekt uw woord over. Als woorden van troost, van hoop en toekomst en uitzicht. Ik wil u bidden, ook voor Maranatha Ermelo. U kunt de oplossing geven. Ook voor de locatie waar we kunnen samenkomen. U weet alle dingen. En we willen het u ook in alle eenvoud vragen. We willen zo graag een onderkomen hebben. Waarin we met elkaar die grote naam van onze Heer Jezus Christus mogen grootmaken. En wilt u ons daarvoor gebruiken in alle eenvoud. Geef ook het bestuur uw zegen mee. In de beslissingen. Wees met allen die een hand en een voet geven, ook in dit deel van uw gemeente. Houd ons zo met elkaar staande. En geef ons zo die vrede, ook voor de week die voor ons ligt. Op de plaats waar u ons heeft gesteld, dat we mogen zijn in alle eenvoud een getuige van hem. Die is, die was en komen zal. Dan kunnen we alleen maar zeggen, dank u wel, Heere Jezus, dat ook wij zijn verlost van die oude slang uit het begin. Ja, de nieuwe, de tweede Adam, die heeft overwonnen. En met Paulus mogen we het zeggen, in hem mogen we zijn, helemaal geen verdiensten onzerzijds, meer dan overwinnaar. Gaat u zo met ons mee. In Jezus' naam alleen. En laten we zo in deze wereld mogen zijn. Een licht het licht. En een zout het zout. Totdat hij komt in heerlijkheid. Zie, hij komt met de wolken. Elk oog zal hem zien. Maranatha. Amen. Wij willen nog met elkaar zingen twee versen uit lied 456. Dat is een heel bijzonder lied. Ze zijn er nog niet helemaal uit of dat lied nou wel of niet gezongen is op de Titanic. Het zal mij verder ook worst zijn. Maar wij zingen het wel. We zingen daarvan de eerste twee versen. En dan de zegenbeden. En dan de twee laatste. Maar het lied is wel mooi. Nader, mijn God, tot u. Now
Vreugden mijn God bij u, zij steeds mijn been. Het levenspad zal schuw, gaat gij mij mee. Dan kunt mijn ziel rust, mij van uw trouw bewust. Wacht ik aan blijde kust, uw Sabbats vreed. Als ik het licht verdooft, haast voor mijn schreeuw, en wachtelt rust mijn hoofd, straks slechts een steen. Als dan maar in mijn droom, u ligt mij tegen stroom, wat dan mij overkomt, ik ben alleen.
Mijn broeder en zuster gaan dan ook van hier, dragende, maar ook uitdragende, zijn machtige zegen. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van die machtige Heilige Geest, zij en blijven met u allen, met uw kinderen, klein en achterkleinkinderen, totdat Jezus komt. Halleluja, Maranatha, mijn Heer, hij komt. Amen. Zonder gloed,